Een hele goede middag, beste luisteraar. Dit is Radiolab No Excuse. Het programma waarbij we met middelbare scholieren op onderzoek uitgaan naar actuele thema's en daarna daarover met elkaar in gesprek op de radio. Mijn naam is Marjolein Vrijling en ik zit hier gelukkig niet alleen hier in de Openbare Bibliotheek Amsterdam. Ik zit hier met de leerlingen 4 HAVO, Ingenieur Lely Lyceum. Laat je horen. Yes, we hebben er zin in. Het is een onderwerp wat ons alle aangaat. En toch, als ik het zo meteen ga verklappen, zal de ene luisteraar denken... is dit nou wel echt zo interessant? En de ander denkt, yes, ik blijf lekker gekluisterd aan de radio. Ik ben benieuwd of jullie ervan kunnen overtuigen dat het echt wel een onderwerp is waar we vandaag de dag met elkaar in gesprek over moeten. De leerlingen hebben onderzoek gedaan naar het onderwerp en ik ga je niet langer in spanning houden. We hebben het vandaag over kunstmatige intelligentie. Ja, en nu denk je misschien, hè? Say what? Wat is dat? Nou, gelukkig heb ik hier bij mij aan tafel 6 experts en die kunnen wat meer vertellen over de feiten, cijfers, misschien ook wat voorbeelden geven rondom kunstmatige intelligentie. Even voor mezelf te spreken, ik blijf een onderwerp vinden wat ik nog steeds niet helemaal kan vastgrijpen. Dus ik ben heel blij dat jullie er zijn. Jamairo, ik geef jou graag als allereerst het woord. Jij kan ons wat meer uitleggen over wat het nou eigenlijk precies is, hè? Kunstmatige intelligentie.
Ja, nou, kunstmatige intelligentie is de intelligentie waarmee machines, software en apparaten problemen oplossen. Zij imiteren hierbij het denkvermogen van de mens. Ook reageren die apparaten op data en impulsen uit hun omgeving. En op basis daarvan kunnen ze zelf beslissingen nemen. Een paar programma's die kunstmatige intelligentie gebruiken zijn Netflix, YouTube en Instagram.
Oké, Netflix, sorry, ik onderbreek je eventjes. Netflix, YouTube, Instagram. Zijn er programma's waar jij ook gebruik van maakt, waaronder deze?
Ja, Netflix.
Ja. Hoe moet ik dat dan voor me zien dat daar dan kunstmatige intelligentie is toegepast?
Nou, een voorbeeld daarvan is, stel je kijkt een film over liefde. En je kijkt een aantal films over liefde. Dan, als je die films hebt gekeken, zie je bijvoorbeeld dat andere films jou worden aanbevolen die ook over liefde
ook
gaan.
Ook over de liefde. Oké, interessant. Dan ben ik wel benieuwd, wie van jullie hier in de klas heeft een Netflix-account? Mag ik even vingers zien? Nou, de luisteraar ziet natuurlijk niet de vingers, maar ik kan je vertellen, het is bijna 100%. Zijn we blij, zoals Jamairo, onze expert van vandaag, aangeeft dat Netflix... Je voorkeuren, weet je, je hebt misschien films inderdaad over liefde gezien of over bepaalde thrillers of zo. En Netflix biedt je alleen maar dat soort programma's of series of films aan. Vinden we dat fijn? Wie vindt dat wel prettig? Ik zie iets minder handen, maar toch wel zo 5 handen. Zou ik mogen vragen aan een van de mensen in het publiek, waarom vind je dat handig?
Nou, bijvoorbeeld vind ik bijvoorbeeld de Siri leuk. En dan zie ik eentje die ook aanbevolen is voor mij, die een beetje gebaseerd daarop is. En de Siri die ik daarvoor al keek was afgelopen, zou ik het best wel fijn vinden als dat er zou zijn, om het zo te zeggen.
Ja, dus eigenlijk zie je dingen die je niet van tevoren had bedacht. En je wordt je krijgt dat advies. Best handig en leuk. Er zijn nog wat mensen die daarop willen reageren. Want is het eigenlijk altijd alleen maar handig? Of is het ook juist soms wat minder handig? Hoe is jouw reactie?
Soms krijg je video's en series en films aanbevolen. En dan zie je ook de procentheid erbij of het bij je past. Bijvoorbeeld een serie over liefde. En je kijkt vaak actiefilms. Zie je daar bijvoorbeeld 50% bij staan. En bij actiefilms bijvoorbeeld 80-90%.
Klopt dat bij jou altijd?
En bij mij meestal wel. Alleen soms heb ik ook dat ik zie ik 98% en dan kijk ik hem en denk ik na.
Nou, noem maar chick flick, dat is een romantische comedy.
Ja.
Of,
maar meestal klopt het wel. Alleen soms vind ik het toch wel een beetje vreemd. Omdat ik vind het eigenlijk gewoon vreemd hoe hij weet wat ik wil kijken. Want er zijn best wel veel films en series op Netflix. Je gaat ze echt niet allemaal tegenkomen als je ze zelf gaat zoeken.
Nee.
Maar dus... het kunnen aan de ene kant wel fijn dat ik ze aanbevolen krijg. Maar toch weer een beetje vreemd de manier waarop. Want hij weet wel echt waarvan ik hou en waarvan niet. Dus wel een beetje eng. Ja.
Beetje eng. En waar gaat dat naartoe? Ja, daarover gaan we natuurlijk ook straks debatteren. Hè? Dus jij geeft al heel duidelijk de nuance daarin aan. Van ja, aan de ene kant wel fijn, maar aan de andere kant, wat gaat er met al die informatie gebeuren? Daarover gaan we natuurlijk ook straks meer debatteren. Zijn er nog meer voorbeelden te noemen? Even weer terug naar Jamairo. Nog meer voorbeelden die te maken hebben met kunstmatige intelligentie?
Ja, bijvoorbeeld YouTube en Instagram.
Eigenlijk ook hetzelfde verhaal, hè?
Ja.
Ja, ja. Dus eigenlijk ook de voorkeuren die daar worden in aangegeven. Vandaag de dag zijn er ook veel experts bezig, hè? Echt mensen die zich dag in dag uit inzetten om nog meer kunstmatige intelligentie in het leven toe te passen. Bijvoorbeeld in het ziekenhuis, in de zorg. Eigenlijk op heel verschillende gebieden. Daarover hebben we het zo meteen ook nog meer. Maar ja, je hoort ook heel vaak robots. Wat is dat nou precies? Want dat valt heel erg onder het kopje kunstmatige intelligentie. Of niet? Nou, in ieder geval een robot. Ja, wat moet ik me daarbij voorstellen? Resiana?
Een robot is een programmeerbare machine die verschillende taken automatisch kan uitvoeren, waardoor de mens het niet hoeft te doen. Hierin verschilt een robot dus van een numerieke machine. Dat is een machine die maar één bepaalde taak kan uitvoeren. Een robot kan niet alleen informatie verwerken, maar ook fysieke taken uitvoeren, zoals bijvoorbeeld in de bouw, om te helpen met bijvoorbeeld zware materialen optillen.
Ja, eigenlijk alleen maar handig,
ja.
Zoals je het nu zo benoemt. Maar is elke robot, heeft hij dan ook een vorm van kunstmatige intelligentie?
Dat hoeft niet per se. Sommige robots kunnen ook maar één taak uitvoeren. Maar andere robots hebben wel kunstmatige intelligentie.
Oké, dan zou ik toch nog iets dieper op in willen gaan. Ik kan me nu wel enigszins voorstellen wat dan precies een robot is. Maar wat is dan de relatie tussen kunstmatige intelligentie en een robot? Imana, zou je daar wat meer over kunnen vertellen?
Ja. Het programma waarmee een robot wordt geprogrammeerd bevat kunstmatige intelligentie. Hiermee kan een robot informatie verwerken en uitgebreider functioneren.
Oké, ja. En ja, toch weer dezelfde vraag die ik dan net ook eigenlijk stelde. Wat is dan... Is elke robot dan... Heeft hij een vorm van kunstmatige intelligentie? Net werd gezegd, nee, dat hoeft niet. Maar hoe moet ik het voor me zien? Is elke computer een vorm van kunstmatige intelligentie? Hoe denken we daarover?
Is bijvoorbeeld een
apparaat?
Een computer zelf is een robot. Maar dan de programma dat in een computer wordt verwerkt, dat kan kunstmatige intelligentie bevatten.
Aha, ja. Dus bijvoorbeeld de software die geprogrammeerd wordt, dat kan kunstmatige intelligentie bevatten. Oké, interessant. Ja, het is ja, overal eigenlijk vandaag de dag aanwezig. Op welke gebieden zijn ze nu kunstmatige intelligentie aan het toepassen? Kevin, zou jij daar wat meer over kunnen vertellen?
Ja, dat kan ik zeker. Het wordt bijvoorbeeld toegepast in het dagelijks leven. Bijvoorbeeld als je op je telefoon zit, zonder eigenlijk te merken, zit op je telefoon kunstmatige intelligentie. Bijvoorbeeld de iPhone. Daar heb je bijvoorbeeld de kunstmatige intelligentie Siri en software. En software zorgt ervoor dat je telefoon altijd up-to-date is. Tot de nieuwste dingen.
Ja, ik ga het meteen nog even inbreken. Ik ben benieuwd. Siri, ja, ik gebruik het zelf nauwelijks. Ik vind het eigenlijk best wel irritant. Maar zijn er mensen die wel zeggen, nou, ik vind Siri eigenlijk wel fijn. Ik gebruik het wel eens. Is er wel eens iemand die echt tegen Siri praat? En zo, ja, wat zeg je dan tegen hem of haar? En wat kan ze je helpen? Wie kan me dat, wie kan me daar wat meer over vertellen? Yes.
Nou, ik gebruik Siri wel af en toe. Ik gebruik het dan over het algemeen gewoon over mensen, om mensen te kunnen bereiken, om mensen te bellen.
Als ja, wat zeg je dan? Of gaat hij nu ook al meteen luisteren? Staat je telefoon nu aan?
Nee. Hij staat niet aan.
Oké, heel goed. Goeie test dit.
Meestal vraag ik hem gewoon om iemand voor me te bellen en dan gebeurt dat.
En hoe doe je dat dan?
Gewoon inspreken wat ik wil dat er gebeurt.
Oké, en dan gebeurt het gewoon?
Ja, dat gebeurt.
Oké, want ik heb heel vaak het idee dat Siri echt niet goed naar mij luistert. Maar naar jou luistert hij dus wel.
Ja, precies. Ja.
Oké, dus het verschil tussen jou en mij. Ik moet toch iets anders doen, geloof ik. Maar Siri, nog één iemand inderdaad die het vaak gebruikt. Iemand bellen, is dat inderdaad de enige reden waarom je Siri gebruikt? Of nog andere aspecten?
Nou, om dingen bijvoorbeeld op te zoeken. Als ik geen zin heb om te typen, spreek ik het bijvoorbeeld in. En zo helpt Siri mij.
Herkent ze altijd je stem?
Als het goed is wel.
Ja, dus het is niet zo dat ze deze hele andere woorden maakt van wat jij dan zegt.
Eigenlijk wel. Soms wel en soms ook weer niet. Het ligt eraan hoe ik het uitspreek in de microfoon natuurlijk. Okay.
Dus je moet het eigenlijk heel erg goed articuleren en dan kan Siri het goed verstaan. Oké, helder. We hebben nog iemand in de zaal die hier iets aan wil toevoegen.
Ja, Siri werkt soms niet naar hoe je wil dat het zou willen werken. Maar dat is omdat het systeem kan niet alles herkennen en probeert daarna, als je iets inspreekt wat het niet herkent, probeert zo dicht mogelijk zinnen te maken die in het systeem staan. Dus ja, dat is mijn zicht.
Ja, ja. En gebruik je het zelf?
Ja, af en toe.
Ja, af en toe. En jullie gebruiken toch al meer dan ik zelf dat doe. Misschien moet ik er toch al wel meer gaan geloven. Maar even terug naar jou, Kevin. Welke gebieden, behalve dus inderdaad dan Siri, iPhone, waar kunnen we nog meer de kunstmatige intelligentie terugvinden?
YouTube zelf. Als je op YouTube op een video drukt of als je bijvoorbeeld iets opzoekt, wat Jamairo ook al zei, is dat het in je aanbevolen gaat komen bij, ja, dit vind ik leuk. En dan kan je gelijk zien van, ja, dat je zulke video's leuk vindt, ja.
Ja.
Maar het wordt ook gebruikt in de zorg.
In de zorg? Op welke manier dan?
Bijvoorbeeld in China heb je 75% van de ouderen die een robothond bij hun hebben. Wegens eenzaamheid, maar ook om hun te helpen met medicijnen, maar ook om met hun naar de winkel te gaan, dat hun niet de zware boodschap hoeven te dragen, maar dat het hondje het eigenlijk draagt.
En dat klinkt alleen maar als iets heel leuks, maar misschien is het ook wel een noodzaak. Denk je dat het noodzakelijk iets kan gaan worden, of misschien al is? Dat we gewoon op een gegeven moment niet meer zonder zo'n robothond kunnen?
Nee, ik denk het niet, maar voor de ouderen is het denk ik wel noodzakelijk, maar voor jongere mensen niet.
Je zegt al, hè, een dagelijks leven zoals YouTube, Instagram, maar ook dus bijvoorbeeld in de zorg. Is er nog een ander gebied waar we aan kunnen denken? Heeft er iemand anders nog eentje? Eentje die ik nog niet heb gehoord. Zorg, dagelijks leven. Oh. Waar vinden we nog meer kunstmatige intelligentie terug?
Bijvoorbeeld bij de wapenindustrie.
De wapenindustrie, vertel. Ja.
Bijvoorbeeld een atoombom. Er is een algoritme gemaakt dat hij bijvoorbeeld als een bom is aangevallen of een stad is aangevallen, dat hij automatisch een andere stad aanvalt.
Ja, dus dat hij zelfstandig daarin die beslissing neemt om dat te kunnen doen.
Ja, dat.
Best gevaarlijk.
Ja, dat klopt.
Ja, ja.
Zeker.
Denk je dat we daar naartoe gaan? Een samenleving waarin dat inderdaad steeds meer zelfstandig beslissingen genomen worden door dit soort...
Ja, ik denk het wel. Want we hebben bijvoorbeeld drones die zelf actie ondernemen vandaag de dag.
Ja, ook wel spannend. Ook wel leuk.
Leuk, maar ook gevaarlijk. Dat vind ik de gevaarlijke kant ervan.
Ja, ja, ja. Het is bijna een science fiction film die echt tot leven komt.
Klopt.
Ja, nogmaals, we gaan daar straks over debatteren of het nou inderdaad daadwerkelijk een gevaar vormt voor de samenleving of dat we gewoon hartstikke blij moeten zijn. Toch nog even iets dieper in te gaan op de voordelen. Jarame, zou jij daar iets meer over kunnen vertellen? Wat zijn nou de voordelen? Waar moet ik aan denken als het gaat om AI, hè? Artificial intelligence, kunstmatige intelligentie?
Nou, bij voordelen, zoals eerder expert Kevin al zei, in de zorg kunnen ze tenminste onverwachte ziektes herkennen. Of daardoor wordt de zorg ook goedkoper. De gegevens van patiënten worden dan ook beter georganiseerd. En de afstand voor mensen te zorgen wordt dan ook kleiner. Ook in de arbeid, dan wordt de productiviteit ook verhoogd. Presentaties gaan ook verbeteren.
En productiviteit wordt verhoogd?
Ja.
Op welke manier?
Robots met kunstmatige intelligentie, het werk overnemen van sommige categorieën.
Want, precies, dat werk overnemen. Dat is best wel pittig. Zijn er even testen hier in de zaal. Zijn er mensen die weten wat ze in de toekomst, wat ze voor werk gaan uitvoeren? Ik zie er 1, 2. Ik zou graag hiervoor het woord willen geven. Wat ga je later, wat ga je doen?
Ik wil graag juf worden.
Juf, hey, ja. Interessant. Want dan gaat natuurlijk, je ziet hem al aankomen. Je voelt het al. Zou dat overgenomen kunnen worden, dat werk, door een robot?
Deels. Ja, het nakijkwerk kan overgenomen worden door robots. Maar zelf denk ik dat het lesgeven niet overgenomen kan worden.
En waarom dan niet? Wat is daar zo belangrijk aan dat we dan dat laten doen door iemand van vlees en bloed?
Het gevoel dat je de leerlingen geeft. Het gevoel van, ik ben er voor je als je mijn hulp nodig hebt. Een robot kan dat gevoel niet echt in zich nemen.
Oké, belangrijk. Dus eigenlijk het sociale component, maar ook dus echt kunnen invoelen wat er nodig is.
Ja.
Ja. Oké, interessant. Zijn er mensen die een baan hebben waarvan je zegt, dit kan echt makkelijk overgenomen worden door een robot of iets met kunstmatige intelligentie? Niemand daar bang voor? Niemand bang dat hij straks in een sollicitatiegesprek het aflegt? Nee? Even heel kort, wat ga jij doen? Waar kunnen we jou straks zien over 10 jaar? Laat je horen.
Maar ik denk niet dat dat kan gebeuren, nee.
Nee? Nee? Weet je welke richting? Zeg maar, welke kant wil je uit? Beetje muziek of meer sport of meer advocatuur?
Ik wil mijn eigen tv-programma.
Hey!
Gaat gebeuren binnenkort, wacht maar.
Oh, oké, eigen tv-programma.
Ja.
En wat ga je dan doen? Presenteren?
Ja.
Ja. En dat kan niet overgenomen worden door...
Okay. Want er is geen enkele robot zoals mij. Kan gewoon niet. Kan niet.
Ik ben zo benieuwd als over 50 jaar een robot luistert naar deze uitzending en zo lacht. Zo. Toen waren ze nog onwetend. Nou, misschien. Nou, ik hoop toch niet dat het overgenomen wordt door een robot. En ik hoop natuurlijk jou dan te zien op tv. Maar er zijn dus wel banen die echt overgenomen kunnen worden. Misschien ten dele, Jaramé, jij zei het net al, hè? Dus ja, er kan sneller gewerkt worden, bepaalde taken kunnen overgenomen worden. Is er nog één laatste voordeel aan te wijzen?
Zoals in het leger, wapenindustrie. Het leger kan dan sterker worden en dat niet veel mensen zeg maar in het leger moeten.
Ja, niet veel mensen hoeven in het leger, wat heel vaak mensen echt niet meer willen. Maar ook dus inderdaad mensen die dan niet komen te overlijden. Ja. Dus dan gaat het echt alleen om machines of in ieder geval robots die dus dan... daarin het slachtoffer worden. Oké. En toch de voordelen. Laten we toch ook dan even de nadelen behandelen. Jacqueline, kan je ons daar wat meer over vertellen? Welke nadelen, waar moet ik aan denken?
Nou, op basis wat expert Jeremy net zei, zijn er ook nadelen. Bijvoorbeeld dat dit soort systemen voor een bedreiging kunnen zorgen. En dat dit soort machines in de toekomst ook de macht kunnen krijgen. Waardoor er nare gevolgen kunnen komen.
Ja, zou het echt zomaar kunnen dat we gewoon helemaal overgenomen worden daarin?
Ja, dat is wel onderzocht, ja, dat het wel kan gebeuren, ja.
Ja, we kennen allemaal wel dat soort films, maar dat het echt zou kunnen gebeuren. Echt de macht wordt overgenomen door machines.
Ja, want ze worden ook wel slimmer dan de mens ook in de toekomst. En zo kunnen ze ons ook eigenlijk overnemen.
Ja.
En daardoor kunnen ook bijvoorbeeld kan werkloosheid ontstaan en...
Ja, dat neem ik aan. Ook weer een ander nadeel, hè? Dus werkloosheid. Ja. Denk je dat die toeneemt?
Die zal toenemen, ja.
Ja, dus dat steeds meer minder mensen kunnen werken... omdat het banen gewoon worden overgenomen. Een laatste nadeel?
Bijvoorbeeld hoe meer kunstmatige intelligentie komt... hoe luier en minder slim de mens wordt. Bijvoorbeeld door luiheid kan obesitas ontstaan.
Ja, natuurlijk al een heel groot probleem, hè? Obesitas... Dat, jij zegt dat het onderzoek is aangetoond, of hoe weet je dat? Ja. Dat de obesitas toeneemt.
Ja, onderzoek is.
Oké, mensen worden luier. Toch wel ingewikkeld, want is dat nou wel zo? Worden we inderdaad meer lui? Of is het ook zo dat het juist ook ons soms wel meer aan het denken zet... of meer aan het werk kan zetten? Soms is het natuurlijk ook zo dat computers ervoor zorgen... dat we juist meer werk hebben of toch iets gaan doen.
Nee, kijk, bijvoorbeeld de rekenmachine... Vroeger hadden we die niet, dus rekenen we uit ons hoofd. En nu gelijk, wanneer bijvoorbeeld iemand vraagt wat is 3+3, doe je het al gelijk op je rekenmachine.
Ja, zelfs bij 3+3, bam, 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 zo, of de rekenmachine, inderdaad. En die maakt geen fouten, lekker snel. En we denken niet meer van onszelf na. En dat gaat er steeds meer gebeuren. Oké. Dan tot slot, wat staat ons dan te wachten op het gebied van kunstmatige intelligentie? Wat kunnen we als toekomstbeeld voor ons houden?
In de toekomst zijn bedrijven veel bezig met zelfrijdende auto's. En in 2045 wil de mens deels mens en deels robot.
Deels mens, deels robot?
Ja. Ze willen kijken of ze de mens kunnen aansluiten aan de computer, onze hersenen.
Wat vinden we hiervan, wat we hier horen? Deels mens, deels robot. Wie zegt, ik zie dat wel zitten hoor, een soort halve cyber-chick of gasten zijn. En wie zegt, alsjeblieft, aan mijn lijf geen Polonaise. Ik wil gewoon lekker mijn eigen vlees en bloed behouden. Ja, hoe denk jij daarover?
Het zou mij wel leuk lijken, omdat dan je hersenen worden, zeg maar, gemaximaliseerd. Je kan het beste uit jezelf halen.
Ja, juist hartstikke fijn. Je wordt echt op je best gemaakt eigenlijk. Ja. Beter dan dat kan je niet worden. Dat klinkt als hartstikke leuk. Maar zie jij dat ook zo? Hoe zie jij dat zelf, Jacqueline?
Ik vind zelf dat het niet hoeft. Want ik vind gewoon dat we gewoon een mens moeten blijven. We hoeven niet per se aan een computer worden aangesloten.
Nee. We hoeven niet per se als een soort halve robot door het leven te gaan. Tot slot... kunstmatige intelligentie. Ik heb het al een paar keer genoemd. Science fiction, hartstikke spannend. Ik ben toch even benieuwd, gewoon nog eventjes om even... zonder wat er nou allemaal wel positief of negatief van is. Even, zijn er nog leuke weetjes, feitjes die jullie vanochtend hebben opgezocht... waarvan je zegt, nou, dat is wel interessant om even aan ons mede te delen. Jaramé, ja?
Ja, hoe nu Facebook bezig is met AI om nepprofielen te herkennen of zeg maar spam-accounts en dat ze die snel kunnen verwijderen. En dat ze niet wachten op mensen om een bericht te geven van... ja, dit is zeg maar gebeurd en nu kan AI zeg maar makkelijk herkennen en om ze te verwijderen.
Aha, ja, ja. Want soms worden er foto's geplaatst waar je echt niet blij mee bent. Toch zoiets zo'n boek voor me zien? En dan kan door middel van AI, kunstmatige intelligentie... kunnen die foto's verwijderd worden indien dat nodig is, zoiets?
Ja, zo ongeveer wel, ja.
Ja, wat vind je van die ontwikkeling?
Ik vind het best wel handig, want daardoor... Ja, ik weet niet, ik vind het gewoon handig.
Ja, daardoor gaan er geen ongewenste plaatjes, foto's, beeldmateriaal van jou online wordt dat verspreid. Oké, helder. Ik vind het heel fijn dat ik in ieder geval wat meer weet over kunstmatige intelligentie. Straks gaan we natuurlijk debatteren om nog meer grip te krijgen op deze toch best wel moeilijke materie. En vooral gaan we het hebben over in hoeverre het eigenlijk nou ons leven verrijkt of juist verarmt. Nou, dat straks natuurlijk. Ik zou willen vragen aan alle experts, de 6 experts, geef ze een groot applaus. Dank jullie wel voor jullie informatie. Ja, en het is heel grappig. We hebben een nummer dus gevonden wat volledig gecreëerd is door een kunstmatig intelligent wezen. Om maar zo te zeggen. Een robot heeft het volgende nummer gecomponeerd aan de hand van verschillende nummers die zijn ingevoerd in de database. En op basis daarvan, die nummers die al heel populair waren, is een nieuw nummer ontstaan. Er is dus helemaal geen mens bij aan te pas gekomen. Ik ben heel erg benieuwd wat jullie ervan vinden. We gaan er naar luisteren. Kom zo meteen natuurlijk wel terug bij Radiolab, want we hebben dus nog een heel spannend debat voor jullie in petto. Maar nu eerst het nummer Daddy's Car. Welkom terug bij Radiolab No Excuse. Een programma waarbij we met middelbare scholieren op onderzoek uitgaan naar actuele thema's. En daarna dus daarover met elkaar in gesprek op de radio. Als je al eerder aan het luisteren was, dan hoorde je natuurlijk al 6 experts. En niet zomaar 6 experts. 6 experts van het Ingenieur Lely Lyceum. Ze zitten hier nog steeds bij mij in de Openbare Bibliotheek Amsterdam. En zoals je van ons gewend bent bij Radiolab, gaan we natuurlijk ook debatteren. En dat doen we over kunstmatige intelligentie. Een belangrijk onderwerp, maar ook niet voor iedereen is het nou even zo positief. Sterker nog, we staan lijnrecht tegenover elkaar als het gaat om, is het nou iets wat we moeten omarmen of iets wat we moeten verwerpen? En ook in de politiek, in onze samenleving, zijn mensen het niet met elkaar eens. En dus ook hier onder de leerlingen van het Ingenieur Lely Lyceum. Ik ga graag hun stemmen laten horen en dus wel over de volgende stelling. Kunstmatige intelligentie maakt ons leven beter. Bijvoorbeeld op het gebied van ons dagelijks leven. Mustafa, hoe denk jij daarover?
Ik ben het ermee eens, want het maakt ons leven makkelijker. Door bijvoorbeeld spraakassistent-apps zoals Siri. Die helpen je als je druk of het moeilijk hebt in het leven. In het dagelijks leven.
En heb je daar een voorbeeld van? Zeg maar, op welke manier moet ik dat voor me zien als iemand het druk heeft of het moeilijk? Hoe kan Siri daarbij helpen?
Zoals bij mijn geval, mijn tante, die heeft een aandoening waardoor haar ogen soms uitvallen. En daardoor, door Siri, heeft zij hulp kunnen krijgen, want haar ogen waren uitgevallen in een situatie en ze had helemaal niemand om haar heen om haar te helpen. En gelukkig had ze de telefoon en kon ze zeggen, hey Siri, en kon ze iemand bellen die om haar te komen helpen.
Emmanuel, jij wil hierop ingaan, hè?
Nou, ik ben het hier niet echt mee eens, omdat ik vind dat bepaalde gegevens die tijdens het vrijgeven van stem en privéberichten, zeg maar, dat die gewoon voor jezelf moeten kunnen blijven als je dat wilt.
En in het geval van, dus als kunstmatige intelligentie wordt toegepast, of in dit geval dan Siri, zoals net het voorbeeld door Mustafa werd aangehaald, wat kan dat dan voor risico opleveren?
Nou, bijvoorbeeld een risico dat er bijvoorbeeld gesprekken worden afgeluisterd die niet bedoeld zijn voor andermans oren. En gewoon vertrouwde informatie die wil je liever bij jezelf houden.
Ja, daar wil ik in tegengaan. Onze informatie kan gelekt worden, zelfs op de dag van vandaag. Maar men kan zo nieuwe banen creëren door bijvoorbeeld cloud security op te stellen. En dat kunnen ze regionaal maken, zodat er meer beveiliging is. En die taak kunnen ze onderverdelen door de mensen.
Ik ben niet helemaal eens met wat Mustafa zegt. Want bijvoorbeeld stel je rookt en je zoekt op internet op hoe je kan stoppen met roken. En er is een app of zo die informatie opslaat en je loopt een ziekte op en je moet geopereerd worden. En zij zeggen tegen jou dat je al die kosten zelf moet betalen, want ze vinden van jij rookt. Dus ja, dat is jouw probleem. Hoe ga je het vinden als je al die kosten moet betalen alleen maar omdat je informatie is opgeslagen?
Oké, dat klopt. Maar stel dat rokers hun dagelijks rookgebruik daardoor worden geweigerd en de verzekeraars daardoor worden geweigerd worden, dan spreken we van averechtse selectie, wat verboden is en dus daardoor niet van toepassing is.
Oké, averechtse selectie. Ik hoor hier termen die ik nog nooit eerder heb gehoord. Averechtse selectie. Ik neem aan dat het iets is waardoor er wordt gezorgd dat je als bedrijf, als overheid, niet onrechtmatig met die gegevens om mag gaan? Of hoe moet ik dat voor me zien?
Nee, u ziet het verkeerd. Averechtse selectie is bijvoorbeeld dat bijvoorbeeld alleen slechte risico's. Want je hebt bijvoorbeeld goede risico's. Dat zijn mensen die bijvoorbeeld niet ziek zijn, gewoon nooit ziek worden. Maar je hebt ook bijvoorbeeld slechte risico's. En dat zijn mensen die bijvoorbeeld roken of een ziekte hebben. En averechtse selectie is dus dat alleen maar slechte risico's bij een verzekeraar zijn.
Oké, okay, alleen maar slechte risico's komen dan bij de verzekeraar. Oké, oké. Ja, en toch wil ik even terug, hè, want de stelling die we vandaag behandelen luidt: kunstmatige intelligentie maakt ons leven beter. Ja, in hoeverre is dit nou het geval? Hoe denk jij daarover, Jill? In het dagelijks leven, kunstmatige intelligentie, maakt het ons leven beter?
Ik vind dat het het leven beter maakt en makkelijker, omdat het ook energie bespaart. Bijvoorbeeld als je je huis zou moeten schoonmaken en... De tijd dat je je huis schoonmaakt, zou je ook andere dingen kunnen doen, zoals tijd spenderen met je kinderen of gewoon tijd voor jezelf. Dus ik vind het wel beter.
Ik wil graag een tegenstrijdige toelichting geven over wat Jill zegt. Want bijvoorbeeld in het huishouden, je kan een robot gebruiken om je vloer schoon te maken, maar daar word je alleen maar lui en dik van, want je doet het zelf niet. En obesitas is een groot probleem wereldwijd. En bijvoorbeeld een voorbeeld daarvan, als je nu in een restaurant bent, je hoeft niet eens meer op te staan. Je krijgt gewoon een tablet, je kan selecteren wat je wil en het wordt naar je toegebracht. De mensen steeds minder in beweging, dus ik vind dat eigenlijk niet goed. Oké. Okay.
Je hebt daar wel gelijk in, maar toch is het dat we niet alleen één soort kunstmatige intelligentie hebben. We kunnen ook, bijvoorbeeld als je naar de sportschool gaat, heb je ook wel ook een kunstmatige intelligentie die jou kan motiveren om te gaan sporten. Dus we moeten niet vanuit gaan dat dat niet bestaat.
Ik geef graag het woord aan Abigail.
Ik wil ingaan op wat Jada zei, dat... ze zei dat als de robots de taak overnemen of de kunstmatige intelligentie de taak overnemen van de huishouden, dat je daardoor lui of dik van wordt, dat niet klopt. Want dit is eigenlijk alleen op basis van huishouden. Hoe kan je dik of lui worden als je niet meer gaat schoonmaken en zo? Je hebt toch andere dingen die je in je dagelijkse leven doet, die je bezig kan houden met je lichaam. En hoe je eruit ziet.
Zoals sporten bijvoorbeeld. Ja,
sporten,
ja,
bijvoorbeeld.
Ja, dat neemt de robot niet van je over. Dus...
Nou, dan wil ik toch weer teruggaan op wat Jill zei over de sportschool. Dus zeg maar dat je ook gemotiveerd raakt in de sportschool. Maar als we nu al niet sporten, waarom zouden we dat wel doen als er steeds meer robots bij komen die steeds meer voor jullie overnemen?
Kevin.
Heb je bewijs dat er niet wordt gesport dan?
Tuurlijk wordt er wel gesport, maar blijkbaar niet genoeg.
Dat is toch graag, heb je bewijs?
Heb jij bewijs?
Oké, nou, bewijs is nog even ver te zoeken, maar het is wel een interessante gedachte. Toch, ik ga nog een stapje verder. Hè. Buiten ons dagelijks leven, of nou ja, eigenlijk is het ook een onderdeel van ons dagelijks leven, als het gaat op het gebied van werk. In hoeverre moeten we nou blij zijn dat kunstmatige intelligentie steeds meer en meer wordt toegepast? Zijn we hier nou blij mee of niet? Jaël.
Ja, bijna elke technische ontwikkeling gaat meestal gepaard met discussies over dat er banen verliezen, dat we banen kunnen gaan kwijtraken. Maar eigenlijk door deze technische ontwikkelingen meestal kunnen juist meer banen ontstaan, zoals data cleaners, influencers, zonder al die kunstmatige intelligentieprogramma's zou je geen YouTube hebben en zo, waarop mensen, yes, waarop mensen juist influencer worden en zo. Ja.
Juist, banen nemen toe. We moeten er niet bang voor zijn. Banen zullen juist misschien wel in overvloed raken. Nou, wellicht enigszins overdreven, maar in ieder geval hoeven we er niet bang voor te zijn. Of wel?
Als banen toenemen, zullen ook belangrijke banen worden overgenomen, zoals bijvoorbeeld dokters. En hoe zal het dan gaan als bijvoorbeeld een robot een fout maakt? Hoe wordt die dan bestraft en wat zijn de maatregelen daarop?
Ja, ik wil op jou ingaan dat jij zei dat robots dan dokters worden. Zelf als we al zo ver zijn, we hoeven niet het stokje over te geven aan robots. We kunnen ook zeggen dat ze ons gewoon helpen bij bepaalde behandelingen. Maar dat we niet volledige autorisatie aan hun geven, zodat hun over alles kunnen beslissen. Er moet altijd iemand bij zijn.
Daar heb je wel een punt. Alleen, de robots en de kunstmatige intelligentie hebben we ook al geleerd. Dat gebied van hun zijn ze meer zelflerend. Dus naarmate ze de dingen vaker doen, krijgen ze er meer intelligentie bij. Het is niet dat de mensen dat aanleren. Het is eigenlijk omdat ze het vaker doen, gaan ze meer zelf leren en ontwikkelen ze zichzelf. Dus dat vind ik het wel raar. Je zegt dat...
Hier wordt gevraagd, wil je nog één keer je punt maken? Want dat ken ik nog niet helemaal duidelijk.
Ja, je geeft aan dat de mensen de robots eigenlijk moeten aansturen van wat ze moeten doen in die richting. Maar de robots zelf, door kunstmatige intelligentie, zijn ze zelf leren. En daardoor hebben ze niet echt per se de mensen nodig, naarmate ze het ding zelf doen.
En zou het kunnen dus dan dat helemaal wordt overgenomen? Dat mensen echt compleet...
Ja, dan is er zeker een grote kans dat zou kunnen gebeuren, ja.
Oké, interessant. Ik geef graag hier het woord aan Dioni.
Dioni. Ik heb een vraag aan Keenan. Want je zegt dat robots moeilijker bestraft worden of zo als ze fouten maken. Maar mensen maken ook fouten. En er zijn banen die niet vervangbaar zijn, zoals advocaat.
Ja, en daarom is het dus juist niet goed dat robots in onze samenleving komen. Dus je hebt nu eigenlijk jezelf tegengesproken.
Oké. We hebben het nog steeds over kunstmatige intelligentie maakt ons leven beter. Om verwarring te voorkomen, we hadden het net over het dagelijks leven. We hebben het nu over het werk, hè? Dus in hoeverre moeten we bang zijn dat banen worden overgenomen, zoals net gezegd werd? Of moeten we juist het op een hele positieve manier zien?
Ik vind het nog steeds op een negatieve manier. En ik wil ingaan op wat Jaël zei. Hij zei van dat er nieuwe banen kunnen komen. Maar als er nieuwe banen kunnen komen, kunnen ook nieuwe machines komen met kunstmatige intelligentie. En die kunnen dat ook weer overnemen. Nee.
De mens bepaalt zelf hoe ver hij het verantwoordelijkheid van de robots neemt. Als de mensen zelf niet willen dat robots bepaalde verantwoordelijkheden op zich nemen, dan doen ze dat niet. Dus als je grens hebt en je zegt dat die robot er niet over moet gaan, dan neemt hij ook bepaalde banen niet over, als je niet wil dat hij dat doet.
Zoals expert Jomairo al zei, zijn robots, machines die zelflerend zijn. Dus je zou eigenlijk geen stop kunnen zetten op hoe ver ze zich ontwikkelen. Want ze leren steeds verder. Dus er is geen eigenlijk een punt dat je zegt van hier en niet verder. Want op een gegeven moment zijn ze jouw wijsheid al voorbij.
Ja, ik wil even ingaan op wat Keenan zei over dokters. De ontwikkeling in de geneeskunde gaat heel snel, dat het echt moeilijk is om voor de mens het onder controle te houden. Dus daarom zou het beter zijn om kunstmatige intelligentie aan te kunnen passen, toch?
Hoe bedoel je dat? Even kijken, ik probeer het te vatten, maar nog niet helemaal. Kun je aan de hand van een voorbeeld of het nog iets meer toelichten?
Bijvoorbeeld databases opslaan. Als je bijvoorbeeld bezig bent met iets als dokter zijnde, is het niet... Het is moeilijk om alles op te kunnen slaan in jouzelf en daarna te kunnen verwerken in iets anders. Zodat je het patiënt zou kunnen helpen. Maar met kunstmatige intelligentie is dat wel mogelijk.
Ja, eigenlijk veel meer mogelijk dan wij mensen zouden kunnen. Veel meer op te slaan, dus veel meer informatie. Oké, helder. Inderdaad, hartstikke fijn als je gewoon zo'n wezen naast je hebt wat al die informatie in zich heeft en veel beter mensen zou kunnen helpen. Hoe denk jij daarover, Geneva?
Als een dokter moet je gewoon sowieso al die informatie, ook al kan je niet allemaal opnemen, je moet wel grotendeels van kunnen onthouden. Want als een kunstmatig intelligent wezen dat gaat overnemen, dan hoe zit het met het brein van die arts?
Net als
met de coronaziekte. Er is nu geen tegengif. En juist moeten er doktoren zijn die het tegengif moeten... die vaccinatie moeten kunnen vinden.
Ja, en dat wordt niet, denk je, door mensen van vlees en bloed gedaan of juist wel?
Dat moet juist gebeuren.
Oké, en dat kan niet door kunstmatige intelligente wezens?
Dat kan ook wel, maar het is juist handiger voor een arts om dat te weten. Want dan kunnen wanneer er weer een andere ziekte uitkomt, die misschien ongeveer hetzelfde erop lijkt, kunnen ze daar weer een klein beetje aanpassen en dan sneller weer vaccinatie voor vinden.
Ja, om daarop in tegenstelling te gaan. Kijk, mensen zien kunstmatige intelligentie als een zelfstandig ding. Nee, maar dat is niet zo. Het is een samenwerking van mens en robot. Want kijk, bijvoorbeeld een dokter is bezig, dan... Bijvoorbeeld, hij kan hardop zeggen wat hij wil en wat hij ziet en allemaal. En daarop op basis van dat kan bijvoorbeeld die kunstmatige intelligentie een analyse maken om bijvoorbeeld te zeggen, ja, die persoon kan bijvoorbeeld deze ziekte hebben of die ziekte hebben.
Het klinkt als een vruchtbare samenwerking die we vooral juist moeten omarmen. Iets waar we helemaal niet bang voor moeten zijn. Samenwerking optimaal of niet? Is het iets goeds, die samenwerking tussen mens en robot? Of wat is jouw reactie daarop?
Ik wil even ingaan op Mustafa. Heel veel KI-systemen zijn complex gebouwd. Wat betekent dat je hun denkwijze niet precies kan volgen. En het is juist belangrijk op het medisch gebied dat je weet waarom een beslissing is gemaakt en hoe. Maar doordat die systemen zo complex zijn, zou je de denkwijze niet echt kunnen achterhalen.
Nou, om daarin tegen te gaan, eigenlijk wel. Want alles wat die systeem zeg maar doet, dat zie je het uiteindelijk toch terug. Uiteindelijk moet er toch wel ergens zich autorisatie van vragen om een beslissing te nemen. Want het kan niet zomaar een beslissing nemen om te zeggen, ja, zijn lever is niet nodig of bijvoorbeeld zijn dingen is niet nodig.
Ja. En daar vind ik dat Mustafa een zeer sterk punt heeft. Alleen, dat is het begin waar het begint. Bij de mensen, daar kunnen we niet omheen draaien. De mens bouwt de robot en de kunstmatige intelligentie, dat klopt zeker. Maar vanaf dat punt is er een bepaalde routine. En daar begint de kunstmatige intelligentie zichzelf weer op te bouwen. En dan gaat het steeds verder naar iets wat wij eigenlijk bijna niet kunnen stoppen. Het zou kunnen door de stekker eruit te trekken. Maar ja, verder gaat het niet echt kunnen.
Ik geef graag het woord aan Kevin.
Uiteindelijk hebben we die robot zelf gemaakt. Dus kunnen wij bepalen wanneer ze stoppen.
Ja, door de stekker eruit te trekken.
Ja, maar we hoeven niet zo ver te laten gaan.
En hoe wil je dat stoppen zonder de stekker eruit te trekken?
Nee, zomaar. Ja, opnieuw programmeren. We hebben die dingen zelf gemaakt. Dus uiteindelijk we hoeven het eigenlijk niet zo ver te laten gaan. We hebben niet gezegd dat we die robots ons leven gaan laten overnemen. We hebben gezegd dat hun ons gaan helpen. En niet dat ze de dingen overnemen.
Dat klopt zeker, maar daarom vraag ik je, hoe ga je het dan stoppen? Want de robot is eigenlijk... Hoe ga je het stoppen? Als de robot is door de mens gemaakt, daar geef ik je gelijk in. Maar vanaf dat punt gaat de robot zichzelf blijven ontwikkelen, omdat er een bepaalde routine in zit. En hoe gaan wij dat stoppen? Want dat is niet wat wij de robot aanleren, dat is kunstmatige intelligentie.
Ja, we hebben het dus over kunstmatige intelligentie, maakt ons leven beter. We hebben dagelijks leven behandeld, het werk. Ja, en dan, wat best wel voor de hand ligt, natuurlijk ook op het gebied van zorg. Hoe kijken we daar tegenaan? Ik geef graag het woord aan Asmara. Hoe zie jij dat? Is kunstmatige intelligentie een verrijking op het gebied van zorg?
Ja, in de zorg is het zeker handig om apparaten te hebben met kunstmatige intelligentie. Want zo heb je bijvoorbeeld ziektes kunnen sneller en makkelijker worden ontdekt. Waardoor ziektes ook makkelijker kunnen behandeld worden. En ook heb je medicijnen. Als er een medicijn nog moet worden ontwikkeld, zie je sneller wat er nog mist in het medicijn of wat je nog nodig hebt, waardoor het medicijn makkelijker en beter kan worden ontwikkeld.
Ja, ik geef graag het woord aan Robin.
Ja, maar hoe zit het dan met patiënten met psychoses? Want je moet psychologen... dat zijn mensen die gevoelens aanvoelen en die weten hoe je je voelt. En robots die kunnen dat niet echt aanvoelen. Die zijn meer neutraal daarin.
Aan te vullen wat jij zei en Asmara. Asmara heeft gezegd dat bij bepaalde acties robots kunnen helpen. Maar jij noemt nu één specifiek onderwerp. Zij heeft niet één specifiek onderwerp genoemd. Zij had er bij bepaalde... acties, hulp kan worden geboden door robots.
Ja, maar ik vroeg gewoon hoe ze dat dan zou kunnen oplossen. Ja, dit is één deel van de zorg. Het hoort
een heel
erbij.
Belangrijk onderdeel. Ja. Mensen die hulp nodig hebben, maar dat niet altijd zelf dus kunnen inschatten. Of inderdaad in het geval van psychose, als jij zegt. Ik geef graag het woord aan Lemercy.
Ja, ik wil Asmara nog even aanvullen. Kunstmatige intelligentie kan ook de functie van organen overnemen, net als nieren. Veel ouderen en jongeren krijgen nu te kampen met nierfalen. Dat is eigenlijk dat nieren het bloed niet meer kunnen zuiveren. En daarvoor kan je dus het dialyseapparaat gebruiken die dat wel voor je kan doen. En als je een nierfalen hebt, kan het zijn dat het kan eigenlijk leiden tot dood. Dus kunstmatige intelligentie is daar een goede hulp bij.
Ook al heeft het hulp, nog steeds kan het zijn dat je lichaam dat apparaat wegstoot. Dus hoe ga je daar dan voor zorgen dat je lichaam dat apparaat gewoon accepteert?
Je hebt verschillende methodes van dialyse. Want ik heb er zelf ervaring mee. Mijn moeder heeft namelijk nierfalen. Mm-hmm. En bij haar was het eerste apparaat ook geen afstoot. En dus je hebt meerdere manieren. Dus je hebt altijd een mogelijkheid.
Ja. Eigenlijk kom je daar gaandeweg achter, hè, door het uit te proberen wat werkt of niet werkt. Kunstmatige intelligentie op het gebied van zorg. Jill, hoe denk jij daarover?
Ik vind het gewoon een goed idee. En ook om aan te vullen wat Jaël zei. Het is niet dat we die robots en machines als gewoon... We moeten niet gebruiken zonder de mens. De mens heeft sowieso ook invloed erin. De mensen ook wel iets hebben, zoals wat Robin zei. Dat er emoties nodig zijn. De mens kan ook gewoon een rol daarin spelen. En de robot kan als assistentie daarbij zijn.
Ja, op het gebied van zorg, laten we nog een stapje verder gaan in die zorg. Stel je voor op het gebied van liefde. Ook daar denken wetenschappers, onderzoekers steeds meer ontwikkeling te gaan zien in dat wellicht in ons leven echt bijna... dat het ondenkbaar is dat niet in ons leven plaatsvindt. Laat ik het simpeler zeggen. Liefde, gezelschap, vriendschap. Zelfs met kunstmatig intelligente wezens. Of met behulp van kunstmatige intelligentie je partner vinden. Hoe denken we daar dan over?
Ik vind gewoon dat het eigenlijk helemaal geen rol moet spelen in de liefde, emoties. Dat moet helemaal geen rol spelen. Ook al is het wel leuk, het moet er gewoon geen rol in spelen. Want een kunstmatig intelligente machine zou nooit emoties kunnen hebben. Je kan wel vertellen en laten zien hoe emoties zijn, maar hun zullen het gewoon nooit begrijpen.
Maar stel nou gewoon, hè, iemand hier in de zaal of een luisteraar, die is straks 30 jaar, iedereen om hem heen heeft al een partner en diegene wil dat zelf ook hartstikke graag. En die kan er zelf straks op een gegeven moment over, zeg pak een beetje 20 jaar voor kiezen, dat iemand is die echt zijn ideale vrouw voorstelt. Echt de vrouw van zijn dromen. Het perfecte plaatje. Precies het uiterlijk wat hij altijd in zijn dromen al voor zich zag. Iemand die er altijd voor hem is. En daarbij, het ziet er echt precies dus uit als iemand van vlees en bloed. Het is echt bijna niet van echt te onderscheiden. Zou je dan toch zeggen, nee, dat mag niet, of dat kan niet, of dat is niet goed?
Eigenlijk is het nog steeds gewoon niet goed. Degene is gewoon niet menselijk. Het mag dan wel perfect zijn en zo, maar uiteindelijk ga je ook denken van... ja, het is gewoon niet een persoon van vlees en bloed. Het heeft geen emoties. Het kan zeggen wat je wilt, maar misschien voel je je een keer boos. Maar dan wil je gewoon dat iemand gewoon zegt van diegene... gewoon, je weet dat... Je weet gewoon wat dat wezen gaat zeggen, wat die machine gewoon gaat zeggen. En dan maak je gewoon boos van... Degene komt er gewoon niet met ware emoties voor je.
Oké, ja, daar heb je misschien gelijk in. Maar er zijn andere manieren die gebruikt worden. Bijvoorbeeld dating sites is ook een intelligente manier om dat te doen. En daardoor worden wel mensen voor gebruikt. En het is deskundig bewezen door Marcelo Lopez. En hij is een psycholoog. En hij praat over relaties. En hij zei zelf dat dating sites en andere dingen ervoor kunnen zorgen dat mensen meer kans hebben in het vinden van liefde.
Klopt. Oké, dus inderdaad, ik gaf net een beetje misschien een gek voorbeeld, al wel. Er zijn mensen die echt zeggen, nou, we gaan die kant op. Hè, dus dat we niet inderdaad mensen van vlees en bloed kiezen als partner, maar iemand dus een kunstmatig intelligent wezen die precies aan onze behoeften kan voldoen, die nooit vreemd zal gaan, die nooit een burn-out heeft, die nooit zegt, ik heb hoofdpijn. Maar we hebben nu eigenlijk over wat jij zegt, is dus inderdaad aan de hand van dating apps, sites, hè, waar ook een vorm van kunstmatige intelligentie in zit, dat werkt, dat is een psycholoog die je net noemt, die zegt, ja, hartstikke fijn juist, want het is een manier waarop wij vandaag de dag onze partner vinden. Hoe kijk jij daar tegenaan?
Met dating sites kunnen mensen gewoon zeggen hoe ze zijn, maar ze kunnen zich ook gewoon voordoen, net alsof ze zo zijn. Dus dan kunnen ze degene die op zoek gaat naar zijn ideale partner dan misleiden. En dan komen ze in een andere relatie terecht dan dat ze hadden verwacht.
Ik ben het er niet mee eens, want in het echt heb je ook mensen die zich voordoen alsof ze iemand anders zijn, terwijl ze gewoon diegene niet eens zijn. Dus het klopt niet. Het kan gewoon in het echte leven ook zo gebeuren. Het kan overal zo gebeuren. Het maakt niet uit waar.
Wat is dan goed dan? Waarom is het dan goed? Als dat in het dagelijks leven en erop zijn, dan is het toch beide slecht. Goh, van, daar heeft het ook geen nut om het ook via kunstmatige selectie te kunnen doen.
Ja, maar zoals Jeremy al net zei van de expert, dat de EA, de AI of zo, hun werk eraan om de profielen te bewerken, zodat de neppe mensen eruit werden gehaald. We zijn er nog niet, maar we werken er wel nog aan.
Ja, kunstmatige intelligentie zorgt er juist ook weer voor dat dus die nepheid ervan afgaat. Ja, liefde, zorg, werk. Ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd. Tot slot een vraag aan de debatteerders. Een vraag. Stel, hè, die net ging het over je partner. Maar laten we eens even naar onszelf kijken. Stel op een gegeven moment. Ik ga natuurlijk meteen afkloppen. Ik heb hier even geen hout in de zaal. Maar laten we het even. Ja, we kloppen het eventjes af. Maar stel, er gebeurt een ernstig ongeluk in jouw leven, bij jouzelf. En je kan op dat moment dat dit ernstig ongeluk plaatsvindt, moet je voorstellen dat het gebeurt, een ernstig auto-ongeluk. En in het ziekenhuis, je bent nog net bij leven, kan er gevraagd worden aan jou, we kunnen jou laten verder leven, maar dan niet in de vorm zoals dat was. Niet in de vorm van het vlees en bloed wat je nu tot nu toe bij je hebt gedragen. Maar we kunnen door middel van kunstmatige intelligentie, kunnen we jou eigenlijk laten voortleven. Of de keuze is aan jou en we moeten helaas een einde aan het leven van jouw leven maken. En ja, dan is het zoals het nu is. Ik ben heel erg benieuwd hoe jullie hierover denken. In hoeverre, hè, zeg je, ik wil verder leven en of dat nou kunstmatig is of niet. Of zeg je, nee, dan is voor mij het leven klaar. Robin.
Ja, ik heb dan even een vraagje aan u. Want u zegt van, ja, wij kunnen ervoor zorgen dat je gaat verder leven. Maar hoe gaat het leven er dan uitzien? Je weet niet hoe je verder kan gaan leven. Heeft u daar misschien een voorbeeld van ja, tot hoever kan het dan gaan?
Nou, laat het zo zeggen, hè? Ik bedoel, ik ben geen helderziende, maar stel dat het zo zou kunnen dat het leven er verder precies hetzelfde uitziet. Ook naar het Ingenieur-Lely Lyceum kan je gaan, of als je daar op dat moment les geeft, hè? In jouw geval, dat je op een gegeven moment les geeft. Precies dat gaat zo door. De partner die je had is ook nog steeds dezelfde. Alleen jouw hersenen, jouw hart, alles eigenlijk in jou, misschien zelfs je organen, zijn allemaal kunstmatig. Zou je hiervoor kiezen?
Niet helemaal. Want je bent toch niet hetzelfde als vroeger. Je hebt waarschijnlijk, want bij kunstmatige intelligentie, ja, er moet steeds gecontroleerd worden of het allemaal nog wel precies zo werkt. En dat leven zou ik niet willen hebben.
Okay. Fanny, ik geef jou graag het woord. Hoe denk jij hierover?
Ik zou het wel willen proberen, omdat als het fout gaat, dan kan je toch opnieuw doodgaan. Het is toch het proberen waard. Of dan kan je dingen doen die je. Dan kan je dingen doen die je bijvoorbeeld niet in je normale leven kon doen. En gewoon een tweede leven, soort van. En misschien zijn er nog meer robot-half mensen. En dan ben je een soort van een nieuwe generatie.
Eigenlijk wel gezellig klinkt het nu zo. Het klinkt wel gezellig als een soort van de cyborgs die samenkomen. Hoe denk jij daarover, Abigail?
Ik wil even ingaan op wat Robin zei over dat je op controles moet gaan om te kijken of dingen nog werken of in functie gaan. Dat klopt niet, want ik heb een laag afweersysteem en ik ga soms ook op controle bij de dokter. Dus het heeft daar niks mee te maken, dat wil ik zeggen.
Oké, helder. Ja, we zijn nu bijna aan het einde gekomen van dit debat. En we hebben het over kunstmatige intelligentie. Ik zou graag van beide partijen nog één iemand het woord willen geven. Probeer die luisteraar nog echt even te overtuigen van jouw gelijk. Kunstmatige intelligentie maakt ons leven beter?
Ja, zeker. De mens is geen willoos slachtoffer van kunstmatige intelligentie. We bepalen zelf hoe ver we het nemen. We gebruiken het al in het dagelijks leven en proberen daarom steeds meer te ontwikkelen. Dus waarom zouden we het niet beter voor onszelf maken? En als er daar risico's zijn bij, dan zijn er maar risico's bij. Overal is er risico in het leven. Dus ja.
Oké, ik ben het er niet mee eens. En dan hebben we bijvoorbeeld. Ik denk dat kunstmatige intelligentie meer gemakkelijk is voor ons gemak, maar niet voor onszelf. En kijk dan maar bijvoorbeeld naar school. Sinds de komst van een digibord dragen veel meer kinderen een bril. En hoe willen jullie dat oplossen?
Oké, okay, we hebben een laatste vraag. En die vraag kan helaas hier niet meer beantwoord worden. Maar misschien wel jij, beste luisteraar, kan dat voor jouzelf beantwoorden. Ja, de kunstmatige intelligentie, het onderwerp, het is iets waar we niet over uitgepraat raken. En misschien ook maar goed ook, want het is iets wat ons dagelijks leven al behoorlijk beheerst. En nog steeds meer. Ja, en of dat positief of negatief is, ja, daarover verschillen dus de meningen. Ik wil graag heel erg danken, natuurlijk de leerlingen van 4 HAVO Ingenieurledenlyceum voor de laatste keer. Laat je horen. Ja, hier vanuit de Openbare Bibliotheek Amsterdam. Tune nog niet uit, zap nog niet weg. Want we hebben zometeen nog een verrassing voor je. Want 2 van de leerlingen van het Lely Lyceum, die gaan een nummer laten horen. Ze gaan zingen, ze gaan rappen. Dus tune nog niet weg. Maar niet voordat ik natuurlijk eerst nog alle leerlingen dus heb bedankt. Ook hun begeleiders. Dank jullie wel voor jullie echt tomeloze inzet. Dank jullie wel. Natuurlijk ook mijn collega Eugène. En uiteraard geluidstechnicus Arno. Mijn naam is Marjolein. En tot slot dank ik jou voor het luisteren. Maar blijf dus luisteren, want we hebben nog een heel tof nummer. Maar voor nu tot een volgende keer bij Radiolab.
Can't stop, won't stop, get grub. Dead white, those inventory flip-flops. Medicus, I'm always tip-top. If they say I'm not, all these lies, no stop. Cause I'm icy, wifey, haters wanna fight me. I double.